Ik hoop dat tot u doordringt dat wij dus van doen hebben in het Oude Testament met een doorgaande lijn vanaf Adam tot op de Heer Jezus Christus. Een lijn die in ieder geval gestalte krijgt in het enige doorlopende geslachtsregister. In werkelijkheid de lijst van erfgenamen van de troon. Verder vinden we natuurlijk dat in de geschiedenis steeds opnieuw de gedachte aan zo'n koninkrijk naar boven komt. Al moet gezegd worden dat wij meer het tegenovergestelde vinden, namelijk dat er helemaal niks van terecht komt. Van Adam in elk geval niet, want het ging meteen mis. En de hof als uitbeelding, als begin van dat koninkrijk raakt terstond buiten beeld. Daarna komt het even terug in de dagen van Noach. Dan zijn we 10 generaties verder. In de dagen van Noach, en ik bedoel dan de dagen van na de vloed, om zo te zeggen. Want daar krijgen wij het zogenoemde Noachitisch verbond. Zoals men de uitspraken in Genesis 1 vanaf vers 26 beschouwt als het Adamitisch verbond. Met betrekking tot een koninkrijk van Adam. Maar bij het Noachitisch verbond is feitelijk van hetzelfde sprake. En die gedachte heeft geleid tot de ontwikkeling van de verbondstheologie. Zo, want het is allemaal hetzelfde. Maar dat even terzijde. Het moet in de eerste plaats duidelijk zijn dat Noach zelf de erfgenaam is van de titel, om zo te zeggen. Hij was de zoon des mensen. En hem werd ook de mogelijkheid gegeven tot een nieuw begin. Want zoals alle mensen van Adam afstammen, zo stammen zij ook af van Noach. Die ene die overbleef met zijn 3 zonen, onder wie meteen weer het gedoe ontstond omtrent de vraag wie wordt de erfgenaam van Noach. Hè? En toen werd het Sem in plaats van Jafet. Maar dat even terzijde. Maar in Genesis 9, direct na de vloed, krijgen wij woorden te lezen die sterk overeenkomen met die van Genesis 1 vers 26. Genesis 9 vers 1, God zegende Noach en zijn zoon en zei tot hen: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze, ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. En in mijn Bijbel staat er meteen een verwijzing onder naar Genesis 1 vers 28 en 29. Heb je dat? Uiteraard niet ten onrechte. Het is de herhaling van de woorden uit Genesis 1. En als je het leest alsof het een belofte is, laten we het zomaar genoemen, gemakshalve, dan wordt de belofte aan Adam dus hier bevestigd aan Noach. Later vinden we hetzelfde verschijnsel bij, vanaf Genesis 12, bij Abraham, aan wie beloften gedaan worden en die herhaald worden aan Abraham, daarna aan Isaac, daarna aan Jacob en daarna aan Jozef. Juda blijft een beetje op de zijlijn daar, maar daar hebben we het nog over. Het gaat even verder over het menu. Tot en met vers 6. En dan wordt de draad weer opgenomen. Maar gij lieden wees vruchtbaar in vers 7 en vermenigvuldigt. Teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Je kan niet ontkennen dat dat redelijk goed gelukt is. Maar voor wat betreft het onderwerpen van de aarde, dat wil nog maar steeds niet lukken, hè. Men heeft altijd gestreefd naar eenheid van de volkeren enzovoort. Eén wereldregering over alle volkeren, dat moet de oorlog uitbannen. Maar ja, dan heeft de mens helemaal niks meer te doen, denk ik wel eens. Want de geschiedenis van de mens is de geschiedenis van oorlogen. Tenminste, die indruk heb ik op school altijd gekregen. Hè? Je telde, je rekende van voor de oorlog of na de oorlog of in de oorlog. En daarna eventueel nog welke oorlog. En, nou ja, goed. De 80-jarige, de 30-jarige, de zesdaagse heb je trouwens ook nog. Maar dat schijnt iets met fietsen van doen te hebben, maar goed. Fietsen is altijd goed. Maar dat even tezijde. Maar het moet duidelijk zijn dat hier de beloften aan Adam herhaald worden aan Noach. En er staat er dan vervolgens ook achter. Want dan moet ik even zoeken. Want ik zoek die van... Ja, vers... van vers 6. Dat wordt gemakkelijk overheen gelezen. Maar dat is hoogst essentieel. Daar staat... Eerst in vers 5 staat, voorwaar ik zal uw bloed, het bloed uw zielen, het bloed namelijk uw levens, want bloed is leven, vertaald met zielen, van de hand van alle gedierten zal ik het eisen, ook van de hand des mensen, van de hand eens iederen broeders, eens iegelijken zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. En je moet hem met de juiste klemtoon lezen natuurlijk. Hè? Namelijk, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Dat is merkwaardig namelijk, en daarom krijgt hij de klemtoon. Omdat in vers 5 sprake is van, ik zal uw bloed eisen. Ik zal de ziel des mensen eisen. Met andere woorden, als men een andere doodt, zal men door de Heer gestraft worden. De Heer zou dat doen. Hij is de reker van dat alles. Maar in vers 6 staat ineens dat de mens dat zelf zou doen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Waarbij ineens de mens tot rechter, op zijn minst, over de mens gesteld wordt. En impliciet dus tot koning. En op die gedachte moet je snel komen, want die voorgaande versen waren uit Genesis en daar ging het over heerschappij hebben. En heerschappij hebben wil in het algemeen en in de eerste plaats zeggen rechtspreken. Dat is in onze Nederlandse staatsvorm niet meer zo. Dat is verschil tussen, laten we zeggen, de regerende macht en de rechtsprekende macht enzovoort. Dat is een gedoe. Men heeft dat uit elkaar getrokken, maar van oorsprong is het de koning die recht zou spreken. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Je vindt het heel de Bijbel door ook terug in de praktijk. Dus dat mag geen probleem zijn. Maar hier wordt eerst gezegd dat God als rechter en dus als koning zou optreden. In vers 6 wordt gezegd dat de mens dat zou doen. En het vervolg hierop is dan ook dat na de vloed van Noach de mensheid... verdeeld wordt in volkeren volgens de indeling van hoofdstuk 10. Dan spreken wij gemakshalve over de volkerentafel, de volkerentabel, de lijst van 70 volkeren die daar genoemd worden. En daarna wordt in hoofdstuk 11 uitgelegd hoe dat in de praktijk ontstaan is. Dus het tegenovergestelde van het streven van de mensheid in de loop van de geschiedenis. Het streven was altijd naar één volk, één mensheid, één rijk en daarmee ook één koning. Dat had nimmer op moeten zijn in hoofdstuk 11 eigenlijk, de bouwer van Babel. In de praktijk greep de Heer in en de mens is niet in staat geweest in al die eeuwen, al die duizenden jaren, om dat... weer ongedaan te maken. Dat wil zeggen om die mensheid weer te verenigen. Na de Eerste Wereldoorlog kregen we de Volkenbond. Dat leidde tot de Tweede Wereldoorlog, dus dat schoot ook niet op. En na de Tweede Wereldoorlog kregen wij de Verenigde Naties, waarvan het nut ons tot vandaag ontgaat, want ja, het leidt toch niet tot wat het had moeten zijn. Niet waar? Men laat zich niet verenigen. Dat zal in de toekomst wel gebeuren, maar dan komen er andere krachten bij kijken. Om dat te regelen, en dat gebeurt dus al in de dagen van de antichristen. Daarin zijn we dus hard op weg. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar het is allemaal die kwestie van dat koningschap. Het zal ook duidelijk zijn dat de tegenstander erop uit is die hele aarde aan zich te onderwerpen en daarover te heersen, met buitensluiting van God zelf uiteraard. En dus met buitensluiting van de rechtmatige koning inmiddels, Christus. En daar komt de titel Antichrist dan ook vandaan, zoals gebruikt exclusief in de brieven van Johannes. Nou goed, maar wat we hier vinden is in principe de instelling van wat wij zouden noemen de menselijke overheid. Het is ook de inrichting dus van een bedeling, een huishouding, waarbij de mens wordt aangesteld tot koning over de mens. Het positieve van het verhaal is natuurlijk dit, dat als in de toekomst de zoon des mensen definitief zijn koninkrijk opricht, als vervulling van Genesis 1 vers 26, is het tevens als vervulling van deze uitspraken in Genesis 9. Men zou de Heer ook uitdrukkelijk beschouwen als een zoon van Noach. Dat is niet een Bijbelse term, maar het maakt niks uit. Het werd al geïmpliceerd. Als hij het hoofd is van de mensheid, wil nu de hele mensheid stam van Noach af. En dus maakt het hem tot de zoon van Noach. Die heb je toch, hè? En als de mens tot koning aangesteld wordt in de toekomst, in de openbaring van het koninkrijk van Christus, is het niet alleen op grond van Genesis 1, vers 26 en wat er verder volgt, maar ook op grond van Genesis 9. En je vindt dan meteen dat er twee lijnen bij elkaar uitkomen. Genesis 1 spreekt nog over Adam, wie het maar is, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Maar in Genesis 9, met wat andere woorden, in vers 5 met name, wordt gezegd dat de Heer zelf dat zou doen. Ik zal, enzovoorts. En dan ineens vers 6, het zal gebeuren door de mens. Maar die ik uit vers 5 is die mens uit vers 6. Dat moeten wij weten, want het is volstrekt orthodox. De zoon des mensen is de zoon van God. De Heer Jezus is niemand anders dan Jehovah. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En in het Nieuwe Testament eigenlijk in de opstanding van Christus. En daar begon het Nieuwe Testament steeds genomen. Komen deze beide lijnen bij elkaar. Maar in het Oude Testament liggen ze naast elkaar. Dat is ook waar de Heer Jezus een vraag over stelde aan zijn tijdgenoten. Ik zoek het allemaal niet op. Maar het is de vraag van de Heer Jezus aan zijn tijdgenoten. Hij vroeg, wie is dat eigenlijk, de Christus? Wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? Niet wie ben ik, maar wie is die Christus, die Messias, die gezalfde waarover het Oude Testament spreekt? Wat zegt de Bijbel over hem? Over de Christus. En toen zeiden ze, hij is de zoon van David. En toen hadden ze maar één van de twee lijnen te pakken. Dus de Heer zegt ogenblikkelijk, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110. Als hij zijn zoon is, waarom is het dan zijn Heer? Dat kan toch eigenlijk niet? En het antwoord blijven zij schuldig. En het antwoord had moeten zijn, ja, maar de zoon van David is de zoon van God. Net zo goed als de zoon des mensen, de zoon van Adam, is de zoon van God. En hier vind je die twee lijnen naast elkaar, namelijk de mens in vers 6 is de ik uit vers 5, het is de Heer. En dat herhaalt zich later, maar daar kom ik straks op, want ik moet eerst nog even, voor het me helemaal ontschiet, moet ik even nog terug in de zijlijn, even wat terugkoppelen, naar Genesis 1, waarin me stond, ik zal... Laat ons Adam maken, enkelvoud, naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij, en toen werd het meervoud. Ik heb er wel op gewezen, maar ik heb er niks over gezegd. Dat ga ik nu doen. Het hele punt is, de vaste regel is, dat overal en altijd, waar het Oude Testament spreekt over de Messias, over de Christus, voor alle duidelijkheid, dat is de opgewekte. Niet de vernederde, maar de verhoogde. Dat is de Christus, de verhoogde. Overal waar het Oude Testament spreekt over de Christus, Uiteindelijk geldt het voor het Nieuwe Testament natuurlijk ook. Is dat impliciet de gemeente? Dat wil zeggen, de Bijbel spreekt over de Messias, maar daarmee tegelijkertijd over de gemeente, waarvan dan ook in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat die gemeente is het lichaam van Christus. Die gemeente is één plant, één organisme, dat is een lichaam, is één plant met hem, Romeinen 6 bijvoorbeeld. De gemeente is gedoopt in Christus, dat is ook Romeinen 6. Dat betekent precies hetzelfde, want doop is eenwording met. Dat is de enige echte betekenis van de term. De gemeente heeft deel aan Christus. Noem nog eens wat. Wij zijn in Christus. Dat is de kortste variant. Die van Efeze 1 vers 3 zeg ik meestal. Hè? Nee, niet uitsluitend, maar onder andere dan. Hè? Wij zijn als gelovigen, als wedergeborenen zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. Let op, elke, want dat had er moeten staan. Elke geestelijke zegening, stuk voor stuk, in Christus en vooralsnog in de hemel. Maar dat betekent dus dat waar de Bijbel over Christus spreekt, spreekt de Bijbel meteen ook over de gemeente. Ook zonder dat dat er expliciet bij staat. En dus uitspraken over de komst van Christus zijn uitspraken over de komst van Christus met, inclusief, de gemeente. Die zijn lichaam is. Laat die vooral tot u doordringen. Want hij is verstrekkend. Maar dat is wat het Nieuwe Testament zegt. Nog iets van dezelfde aard. Het Nieuwe Testament zegt dat gemeentelijke waarheid in het algemeen in het Oude Testament verborgen was. Nou ja, het is er niet meer verborgen, want het Nieuwe Testament heeft het ons geopenbaard. Ik denk natuurlijk nu in de eerste plaats aan Efeze hoofdstuk 3. Die lijkt me het meest duidelijk, het meest voor de hand te liggen. Hè? Welke de kinderen, de mensen in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard door zijn heilige apostelen en profeten. Enzovoorts. Dus het was verborgen in het Oude Testament. Daar is het nog steeds verborgen, alleen het Nieuwe Testament licht het eruit. En verklaart het ons. Maar de belangrijkste, ja, laat ik het zo maar zeggen, de belangrijkste methode waarbij gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen ligt, is deze. Namelijk, het Oude Testament spreekt over de Messias, maar tegelijkertijd over het lichaam, of spreekt over Christus, maar daarmee tegelijkertijd over het lichaam van Christus. Over de zijne. Over en allen die in Christus zijn. Ook als het er niet bij staat. Maar het Nieuwe Testament zegt dat het zo is. En dat is de strekking ook van Efeze 1 vers 3. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Zijn uitverkiezing is onze uitverkiezing. Zijn predestinatie is onze predestinatie. Zijn begenadiging is onze begenadiging. Zijn opstanding is onze opstanding. Maar ja, zijn dood is ook onze dood. Ging er dan vooraf. Enzovoort. En zijn hemelvaart is onze hemelvaart. En zijn wederkomst is onze wederkomst. En daarom moeten wij logischerwijze hem eerst tegemoet in de lucht. Anders kunnen we niet met hem wederkomen. Enzovoorts. Maar ja, goed, dat staat ook allemaal expliciet in de Nieuwtestamentische schriften, dus dat lijkt me wel duidelijk. Maar vandaar dat over de Messias in het enkelvoud gesproken wordt, want die Adam in Genesis 1 vers 26 is natuurlijk die Messias, hè, degene die komen zou. Maar daarna meteen ook in het meervoud, waarom ook niet, want het slaat op de gemeente. Zo'n mooi voorbeeld daarvan kennen wij ook geloof Jesaja 54 dat het is. Nee, dat kan vast niet kloppen. Maar goed, ik ga die kant op. Jesaja 54. Waar iemand wordt weggeraapt, dat is niet Jesaja 54. En? 57. Dank u. Ja, die bedoel ik, ja. Jesaja 57. Waar staat de rechtvaardige komt om? Komt om, ik vind het mooi. Meestal lezen wij het als sterft. Maar omkomen wil gewoon zeggen het hoekje omgaan. En je kan gewoon de hoek omgaan zonder daarbij dood te gaan. En dat weet u toch, hè? Gewoon verdwijnen uit beeld. De rechtvaardige komt om. Is het niet meer dan? En er is niemand die het ter harte neemt. Voor alle duidelijkheid, ter harte nemen wil niet zeggen dat men er geen weet van heeft. Wil zeggen dat men niet gelooft. Dat is niet ter harte nemen is niet geloven. En ter harte nemen is geloven. De uitdrukking komt nogal eens een paar keer voor in het Oude Testament. Hè? Gij zult het weder ter harte nemen. Onder al de heidenen waarheen de Heer u verstrooid heeft. Deuteronomium 30. Dat is geloven. Kortom, de rechtvaardige verdwijnt en er is niemand die tot geloof komt. En de weldadige lieden worden weggeraapt. Dus hetzelfde als omkomen. Alleen, nu is het meervoud geworden. Eerst was het de rechtvaardige, enkelvoud, die komt om. En daarna zijn het de weldadige lieden die worden weggeraapt. En nu staat erachter zonder dat er iemand op let. Dan wel er gevolgtrekkingen uitmaakt, of hoe dat maar heten mag. Het is een parallelisme, het is in beginsel twee keer hetzelfde, maar wat in de eerste zin nog een enkelvoud is, namelijk de rechtvaardige, is in de tweede zin een meervoud, de weldadige lieden. Maar het gaat gewoon over de gemeente. Dat is Christus, dan wel zijn lichaam. En in wezen gaat het hier dus gewoon uiteindelijk over de opneming van de gemeente. Die weggeraapt wordt, vandaar de rapture in het Engels. Hij, vers 2, hij, dat is weer enkelvoud, maar het is heel de gemeente dus. Hij zal ingaan in de vrede, zij, dan is het weer meervoud, zullen rusten op hun slaapsteden. Zie dat het zich herhaalt. In de vrede ingaan en rusten op de slaapsteden is in beginsel hetzelfde. De rust ingaan. Maar het is eerst enkelvoud, daarna meervoud. En daarna vers 3. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelers zaten, gij die hoererij bedrijft, enzovoort. En dan gaat het over het oordeel over de volkeren. Beginnend bij Israël, in de dagen van de grote verdrukking, dan wel in de dag des Heren. Zie? Maar het is met de illustratie van dat enkelvoud naar meervoud. Komt wel vaker voor. En zeker als het over de Messias gaat. Maar goed, dat moest ik nog even kwijt over Genesis 1. Hierna zouden wij terechtkomen in Genesis 12. Waar eerst in hoofdstuk 11 wij de geschiedenis vinden van hoe dan die mensheid verdeeld is in volkeren. Namelijk vier verschillende talen. Er zijn tegenwoordig trouwens boeken verschenen van, hoe heette die man, Mozeszoon. Isaac. Ja, Isaac Mozeszoon. Hij ziet eruit als Henk Zutphen. De foto. Alleen met bril dan, maar goed. Wat doet er nou niet toe? Een Joodse schrijver die al die talen die er bestaan geïnventariseerd heeft, of daar eigenlijk nog mee bezig is. U mag eraan meewerken als u nog ideeën hebt en uw resultaten insturen. Maar die bewijst dus, demonstreert dus dat alle talen die er bestaan, aan elkaar verwant zijn en afgeleid moeten zijn van één oorspronkelijke taal. En uit al die talen probeert hij ook in hoge mate die oorspronkelijke taal van de mensheid dus te reconstrueren. Het is verbazend interessant, want hij, en daar, zo kom ik erop, hij demonstreert hoe die spraakverwarring gegaan is. En dat die spraakverwarring in hoge mate ontstaan is doordat van de woorden de letters verwisseld werden. Dat wil zeggen via anagrammen. Dat is de eerste methode waardoor taal verward werd. Dat wil zeggen een woord bestaat uit bepaalde letters. Maar Als je ze verwisselt, ontstaat een ander woord, maar in werkelijkheid blijft het dezelfde betekenis houden. Ze demonstreert dat uitstekend. En de tweede manier waarop het verward werd, is doordat letters verwisselen. Dat wil zeggen dat een S een T wordt. Denk maar aan de Engelse TH. Dan zit je tussen de T en de S in. Enzovoort. Trouwens, je hebt officieel twee verschillende uitspraken van het Hebreeuws. De Askenazische en de... Dat is de Oost-Europese. En de Sephardische, de Zuid-Europese. En wat is in het ene gebied uitspreken als een T, spreken ze in het andere uit als een S. Hè? En daarna kan het nog SJ worden. Shh. En daarna kan het nog een Z worden. En dan nog weer een TZ. En die letters wisselen in de woorden, maar de betekenis verandert niet. Maar die woorden groeien daarmee uit elkaar. En dat met elkaar vergelijken in al die talen, dat heeft hij gedaan. Dat is een hele woordenlijst ervan. Dat is verbazend interessant om dat te zien. Maar goed. En nog een losse opmerking daarbij dan. Ik heb mij jaren geleden, tientallen jaren geleden, heb ik me zo'n dik boek aangeschaft. Nederlands etymologisch woordenboek. Dat wil zeggen de afleiding van woorden. Waar komen woorden vandaan? Wat is hun grondbetekenis? Nou, ik heb zelden meegemaakt dat ik een woord zocht en het stond erin. En als het erin stond, werd ik er niet wijzer van. Ja, misschien dit, misschien dat. Volgens sommigen komt het daar vandaan, volgens anderen komt het daar vandaan. En ik vermoed ik in vredesnaam met dat boek. Ik weet er geen raad mee. En deze Mozeson die schreef, dat vond ik prachtig. Die zei, men heeft in alle etymologieën die er bestaan, heeft men de Hebreeuwse oorsprong buiten beschouwing gelaten. En hij zegt, het moet bewust gebeurd zijn, want wat er overblijft slaat gewoon nergens op. Hij zei het netjes, hij schrijft komisch, humoristisch, vind ik leuk. Maar het was uit mijn hart gegrepen. Ik denk, nou begrijp ik het. Want het is Hebreeuws, ook Nederlands komt gewoon uit het Hebreeuws. Soms wat moeilijk zoeken, maar de man helpt je een eind op streek. Dus wie interesse heeft in taal, zoek het maar eens uit. Maar dat is een zijlijn. In ieder geval, de mensheid wordt verdeeld in volkeren. Daarna wordt meteen in vers 10 van Genesis 11 een draad opgenomen bij Sem. Want Sem wordt geacht van de drie zonen de eerstgeborene te zijn en dus de drager van de titel. Hij is vervolgens ook een van de bijbelschrijvers om voor de hand liggende redenen. Maar dat doet er nou ook verder niet toe. Die lijst die gaat van Sem in vers 10 tot Terach in vers 25. En via Terach komen wij terecht bij Abraham, Nahor en Haran. Die niet op de chronologische volgorde staan in vers 26. Maar degene die het eerst geboorterecht kreeg staat vooraan. Dat is Abraham. Hij was de jongste als ik mij vraag. Maar waarom ook niet? Maakt verder niet uit. Maar zo komen we bij Abraham terecht. En 12 vers 1 zegt, de Heere had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham heeft de reputatie van een schaapherder te zijn. Misschien een sheik. Dat wil zeggen eentje met veel schapen en geiten. Nee, niet de Schiermonnikoogse variant, hè. Nee. Die kennen jullie niet. Broeder Brand kent hem wel, hè? Toen koningin Wilhelmina erop... Het is een legendarisch verhaal. Toen koningin Wilhelmina op bezoek ging op Schiermonnikoog en sprak met een van de... laten we zeggen, iemand van de plaatselijke bevolking. Goede man, waar leven jullie van? Toen was de man zo zenuwachtig dat hij zei... Van gapen en scheten, majesteit. Het schijnt historisch te zijn, maar ik weet niet wanneer ze daar geweest is. Maar goed, daar leefde Abraham dus ook van. Hij was een herder, zegt men. En daarna is men verbijsterd als de man via Canaan doorreist naar Egypte. En daar iets heeft met, nou ja, het was een vrouw eigenlijk, die had iets met... Met de farao van Egypte enzovoort. Dan denk je, wat is die man omhoog gevallen? Het is ook toeval dat hij dan tegen die farao oploopt. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat Abraham moet beschouwd worden als de man op aarde met de hoogste titel. Dat hij bij Farao terechtkomt, dat is helemaal zo verwonderlijk dus eigenlijk niet, hè? Je moet hem beschouwen als een koning. Dat wordt niet uitgebreid beschreven, maar dat is hij toch, uit deze lijn. Abraham. En tot hem wordt gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal, waarmee dus een koninkrijk ergens buiten de maatschap, het vaders huis en land enzovoort geplaatst wordt. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het koninkrijk wordt ergens anders gezet. Niet in Babel, want daar kwam hij vandaan. Ja, Ur der Galdeeën, maar dat is Mesopotamië, dat is het gebied van Babel eigenlijk, hè. Maar hij moest daaruit, het koninkrijk wordt op een speciale plek neergezet, net als de Hof van Eden wordt op een speciale plek neergezet, en noemt u maar op. Maar tot hem wordt gezegd, daar gaat hem om, ik zal u tot groot volk maken, ik zal u tot groot volk maken, waarmee Abraham meteen tot koning van dat volk bestempeld wordt, of niet? Hij zal tot groot volk worden. Automatisch is hij de hoofd van dat volk. En dus wordt gesproken over koninkrijk. Impliciet. En ik zal u zegenen en uw naam groot maken. En wezen zegenen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Het moet toch niet moeilijk zijn om dit te lezen binnen het kader van Genesis 1 vers 26. Hier wordt Abraham aangewezen als de erfgenaam van Adam. En de beloften, wat zo noem ik het dan gemakshalve maar, de beloften aan Adam worden aan Abraham herhaald. En niet maar één keer, maar vele malen. Ik zoek even verder naar bijvoorbeeld Genesis 17... waar gesproken wordt over een verbond. En we hadden het al over een Adamitisch en een Noachitisch verbond. Hier zijn we bij een Abrahamitisch verbond, verbond met Abraham. En daarvan staat in vers 13, bijvoorbeeld, midden in het vers, en mijn verbond zal zijn in uw liedervlees tot een eeuwig verbond. Het gaat om de besnijdenis. Maar de besnijdenis is een uitbeelding, dan wel bekrachtiging van dat verbond. En voor de goede orde, besnijdenis is de uitbeelding van opstanding. En daarmee van wedergeboorte. Ga ik niet uitleggen verder, maar het staat gewoon in Colossense, Colossense 2. Wij zijn besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Met de besnijdenis van Christus, namelijk we zijn met hem opgestaan. Goed, maar dat even terzijde. En dan staat er, vers 15, nog zei de God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara, betekenend iets als vorstin. 17 vers 15 van Genesis. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal, koningen der volken zullen uit haar worden. En toen rolde Abraham op de grond van het lachen, van de slappe lach, want dat staat er dan in vers 17, hè. Want het blijft natuurlijk een pracht van een grap, dat die oude man alsnog een zoon zou krijgen, waaruit bovendien vele volkeren zouden voortkomen en ook koningen der volken staat er. Het goede nieuws is een koninkrijk en het bevestigt die lijn die we nu even volgen. Het slechte nieuws is dat er staat koningen der volken. Want de eerste suggestie is dan toch dat die afstammelingen verdeeld zullen zijn in verschillende volkeren en daarmee in verschillende koninkrijken. Hoewel, nee, dit is de normale wijze om het te lezen. Maar hoewel, wij waren al bij het idee van een enkelvoud dat naadloos overgaat in een meervoud omdat de gemeente erin wordt besloten, zodat je misschien ook wel gewoon moet lezen: koningen der volken zullen uithaaf worden, dat dat gewoon slaat op de gemeente. Per slot, wij zijn gemaakt door Christus en in Christus tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1 vers 6. Hebben we die nog? Dus dat zou ook nog kunnen. En ik denk allebei, maar dit is de hogere toepassing van op de gemeente. Het andere is net zo goed waar. Op aarde zouden de afstammelingen van Abraham, Isaac met name dus, vervolgens ook verdeeld worden in verschillende koninkrijken. Gelijk het is te deze dagen, maar daar gaan we ook maar verder niet op in, hè? Het zou echter op een of andere wijze moeten leiden tot het Messiaanse Rijk, maar zover is het hier nog niet. Hier wordt alleen gezegd, gaat via Isaac. En dus het erfrecht in dit verband verloopt niet via Hagar en haar zoon Ismaël, maar via Sarah en haar zoon Isaac. Met die zal namelijk, vers 19, dat verbond bevestigd worden. Ik zal mijn verbond met hem, Isaac, oprichten tot een eeuwig verbond aan zijn zaad na hem. En vers 21, maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. Nou goed. Daarna hebben we ook meteen een lijn die meteen doorloopt het Nieuwe Testament in. Een lijn die terechtkomt namelijk in Galaten hoofdstuk 3. Waar gezegd wordt dat de belofte aan Abraham er één is. Aan Abraham en zijn zaad. En zaad staat in het enkelvoud. Wij vinden het zwaar overdreven. Want er zijn schriftplaatsen genoeg waaruit blijkt dat het woord zaad moet opgevat worden als een meervoud. Zaad, namelijk velen. En dat kan heel goed. Maar niettemin zegt Galaten 3, het is zaad enkelvoud, dus het is er maar één. Ik zoek snel even op. Galaten 3 vers 16. 3 vers 16 weer. Ja, weer een 3 vers 16. Een mooie, ja. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Dat was Isaac natuurlijk, oorspronkelijk. Hij zegt niet en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, en dan de commentaar van Paulus, het welk is Christus. En daar zijn we weer, hè. Het was niet Adam, maar het was Christus. Het was zaad van Adam, het was Zet. Eerst moet ik zeggen Kain, maar het werd Zet. En dan, het was niet Zet, maar het is Christus, want Zet is een beeld van Christus. In de plaats gezet van de eerste Adam namelijk. En zo verder. En hier gaat het over zaad van Abraham. En toen verscheen Isaac, maar zegt Paulus, ja, dat kan wel wezen, maar de beloften als zodanig zijn van toepassing op Christus. Precies zoals beloften aan David, maar zoveel was ik nou nog niet. Dat komt straks nog even. Beloften aan David met betrekking tot Salomo. Maar toch wordt het Christus. Ze zijn allemaal een voorbeeld van degene die komen zou. Al die Bijbelse figuren, hoe dan ook. Zie? Nou goed. En daarna wordt uitgebreid ingegaan in de rest van dit hoofdstuk. En het volgende hoofdstuk ook trouwens in de Galaten 3 en 4 op die verwisseling van die twee. Niet de eerste, maar de tweede is de erfgenaam. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet Israël, maar de gemeente. Niet de wet, maar de genade. Niet oude verbond, maar nieuw verbond. Niet oude schepping, maar nieuwe schepping. Niet Adam, maar Christus. Enzovoorts. Want er zijn er nog wel meer. Via Abraham wordt het ingewikkeld. Ik geloof dat de belofte aan Abraham 5 keer vermeld wordt. Ik weet zo gauw niet waar allemaal, maar dat kunt u zelf ook vinden. Steeds opnieuw wordt herhaald met grote nadruk. Daarna met grote nadruk, en dat hadden we hier eigenlijk ook al, wordt die belofte vererfd aan Isaac. En het wordt ook letterlijk tot hem tot Isaac gezegd. Daarna krijgen wij de zonen van Isaac, namelijk Jacob en Esau. En je vraagt je eigenlijk af waar ze zo moeilijk over doen. Over die erfenis namelijk. Toch? Heb je dat nooit? Wat viel er dan te erven eigenlijk? Schapen en geiten. Even nadenken. Schapen en geiten. Nou ja zeg. Waar ging het over? Over de titel. Belangrijk genoeg. En over het nageslacht. Over dingen die vroeger nog bestonden. Begrippen als eer en dat soort zaken meer, weet je wel. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar daar ging het over. Wie was de drager van de titel Zoon des Mensen? Wie was het hoofd van heel de mensheid? Esau of Jacob? En die ruzie wordt tot vandaag voortgezet. Afgerond en veralgemeniseerd tot de ruzie tussen de Mohammedaanse wereld en de zogenaamd christelijke wereld. Nou ja, de zogenaamd Mohammedaanse wereld dan en de zogenaamd christelijke wereld. Want het is nog steeds de ruzie tussen Ismaël en Isaac en tussen Esau en Jacob, want het is dezelfde kwestie. Wie heeft eerst geboorterecht? Vraag het maar aan een Mohammedaan, aan een islamiet. Hij wordt geacht erfgenaam te zijn van Ismaël en dat was de oudste, dus hem komt het eerst geboorterecht toe. En wij denken, nee, wij zijn van Isaac. En Isaac kreeg het eerst geboorterecht. Hij was wel de jongste, maar van Gods wegen kreeg hij het eerst geboorterecht. Toch? Dit staat in Galaten 4. Wij zijn zonen van Isaac. En we zijn zonen der vrije, zoals Isaac was. Dat staat er gewoon, hoor. Alleen naar aardse maatstaven zijn de Ismaëlieten dan wel de Edomieten, dan wel de Amalekieten, zijn de eerstgeborenen onder de volkeren. En als wij dus het woord van God en de belofte Gods, kortom Christus, loslaten, hebben wij geen been meer om op te staan. Als Isaac. Eventueel als Saxen. Sommigen stellen het op prijs als ik erbij zeg. Maar goed, hè? Als zonen van Isaac. Want Ismaël was de oudste. En een beroep doen op Gods keuze, dat kan alleen als je aan God onderwerpt. Als je gelooft. En daaruit leeft. Maar goed, dat is waar het over gaat, hè? Maar het is de kwestie van eerst geboorterecht. Hetgeen heel wat voeten in aarde had, ook letterlijk moet ik u zeggen. Want Jacob had er nogal wat omzwervingen aan overgehouden. Aan zijn eerstgeboorterecht dat hij dan toch verkregen had. Maar goed, dat doet nou verder niet de zaken. Maar dat is die kwestie waar het over gaat. En daarna wordt het nog ingewikkelder. Want daar komen we tegen het eind van het boek Genesis. En daar, heb je dat wel eens gelezen? Genesis 36 vers 1, dat is leuk hoor. 37 vers 1 geloof ik. Ja, nou vers 2. 37 vers 1 is eigenlijk het laatste vers van hoofdstuk 36 als het er helemaal over gaat. Dit zijn Jacobs geschiedenissen, 37 vers 2. Dat is de ondertekening van het voorafgaande. Pas na het woord geschiedenissen zou het volgende hoofdstuk, dan wel de volgende pericoop, de volgende episode moeten beginnen. Die begint namelijk met Jozef. Ik geloof dus dat het voorgaande gedeelte inderdaad door Jacob geschreven is. En dat dat de betekenis is van, dit zijn Jacobs geschiedenissen. Tot zover heeft Jacob het geschreven. Nou komt iemand anders gaat schrijven en die begint met, Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling. En hij deed dat met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen en Jozef. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief. Die vader was Israël, Jacob. Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte een veelvervige rok. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes, want je weet waar het op uitdraait. Toch? Wat moet je nou langzamerhand weten? Jozef krijgt het eerst geboorterecht. Toch? Weet je nu al? Nou ja, je komt het pas tegen, Genesis 48, 49, zo tegen het eind. Maar je weet het al. Zie? En dat is een zijlijn. Een merkwaardige zijlijn. Heel die geschiedenis van Jozef, want je weet wat er onder Jozef gebeurt. Doordat hij verworpen wordt door zijn broers, komt hij aan het hoofd te staan. Nou ja, bijna aan het, in de praktijk aan het hoofd te staan van een koninkrijk. Echter niet in Canaan, niet in het beloofde land, maar in Egypte. In het wereldrijk. Dat wordt het hoofd. Nou, de ene hoogste in het wereldrijk van zijn dagen. Een heidensrijk wel te verstaan. Het is een pracht van een geschiedenis. Het is een zijlijn, want wij weten, er staat hier in de buurt, een van deze hoofdstukken, dat het koningschap binnen de stammen van Israël terecht zou komen bij Juda. Dus als we zeggen het koningschap wordt vererfd van Adam, Seth, Enos, Kenan en zo het hele verhaal verder, kom je terecht bij Abraham, Isaac, Jacob, Juda. Al moet ik zeggen dat het redelijk vaag staat, maar we houden het maar op. De scepter zal van Juda niet wijken, staat er dan. En oké, we zeggen dat is het koningschap van Juda. En daar komt het ook terecht later, dus dat hoeft geen enkel punt te zijn. Maar hier gaat het mee met Jozef, die eerst geboorterecht krijgt. Hij krijgt eerst geboorterecht, maar hij komt terecht in een koninkrijk buiten Israël. En dat maakt hem tot een geweldig beeld, maar dan kom ik in het Nieuwe Testament terecht. Het maakt hem tot een geweldig beeld van de situatie in onze dagen, waarbij de zoon van Jozef, maar dat bedoel ik overdrachtelijk, dan wel letterlijk, maar dan is het een andere Jozef. Dat de zoon van Jozef een koninkrijk heeft ontvangen, maar niet in Canaan. Niet onder Israël, maar onder de heidenen, onder de volkeren. Onder het motto, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen, Joodse volk, en gegeven worden aan een ander volk. Het koninkrijk komt ergens anders terecht. Want er zijn twee antwoorden op de vraag, waar is het koninkrijk van Christus verborgen? Dit moet ik eigenlijk bespreken in verband met het Nieuwe Testament natuurlijk. Maar het duurt wel een paar maanden, dan kan ik er altijd weer op terugkomen. De vraag is, waar is het verborgen? Ons eerste antwoord is logischerwijze, omdat Colossense 3 het zegt, in de hemel. Of omdat een andere schriftplaats zegt, het is niet van deze wereld, zei de Heer tot Pilatus. Dus dan kom je ook terecht in de hemel. Er zijn weinig andere plaatsen dan, hè? Het moet de hemel zijn. En toch is er een ander antwoord op de vraag. Het zal gegeven worden aan een ander volk. En de normale gedachte is ergens anders op aarde, in het buitenland. En waar kwam het terecht in de tijd, toen het Joodse volk, toen Israël ongelovig was, zijn ook twee antwoorden op trouwens, als je het horizontaal moet zeggen. Het kwam terecht in de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk, net als in de dagen van Jozef. Alleen dat wereldrijk was het Romeinse Rijk, dus het kwam in Rome terecht. Ja, dat vinden de Rooms-Katholieken heel prettig, protestanten niet. Die vinden dat niet leuk dat ik dat zeg. Voor hen heb ik een ander antwoord, maar dat vinden ze ook niet leuk. Want het kwam in Rome terecht, maar meer specifiek in het Britse paleis. Dus het kwam in Brittannië terecht. Los van al het andere wat er omheen hangt. Maar het werd ergens anders gegeven, op aarde. En aanvankelijk zelfs buiten het wereldrijk van die dagen. Dus via Rome, middenin, toch erbuiten. Er zijn nogal wat antwoorden op die vraag, maar daar gaat het me nou niet om. Waar het om gaat is dat we in het slot van Genesis zo'n zijlijn te zien krijgen. Het koninkrijk wordt verborgen, en de erfgenaam van het koninkrijk wordt verborgen, buiten, in een wereldrijk. U zegt, ik vind het ver gezocht. Zeg, oh nee, maar we hebben vandaag nog wel wat te vertellen. We komen nog terecht bij... Misschien noem ik het dan alleen maar in het voorbijgaan, maar we komen toch terecht bij de ondergang van de Joodse staat in de dagen van de Babylonische ballingschap. En wat blijft er van de Joodse staat en het Davidische koningshuis over? Een van de prinsen uit Juda blijft over En die komen we tegen aan het hof van Nebukadnezar. Als de een na hoogste in het toenmalige wereldrijk. Der Babyloniërs. En daarna ook nog dat van de Meden en Perzen. Diezelfde Daniel, een hoogste in het rijk. En nog wat, nog enige decennia verder zijn we nog in het Medo-Persische Rijk. Komen wij een Jood tegen als een na hoogste in het wereldrijk van die dagen. Dat was, welke zullen we noemen? Nehemia. Maar dan heb ik wat overgeslagen, want daarvoor waren we toch nog even terecht bij Mordechai en Esther. Oh, allemaal een na hoogste in het wereldrijk van die dagen. Ze waren in de buurt. Zie? En daar gaat het maar om. Dat koninkrijk, dat vind je ergens terug. Op zijlijnen, maar enzovoorts. Het suddert voort. En in Daniel is dat trouwens een belangrijke aangelegenheid. Omdat de problematiek van Daniel verwoord wordt in het eerste hoofdstuk. En anders in het tweede. Namelijk het probleem van dat koningshuis van David is ten onder gegaan. Daar is geen koninkrijk meer. Het Joodse volk is terechtgekomen in Babel. Eerst de prinsen, de hoofden, de prinsen uit Juda. En daarna het hele volk kwam in Babel terecht. En daarna is de vraag, hoe zit het nou met dat koninkrijk? Dat eeuwige koninkrijk van David, dan wel de zoon van David. Komt er nog wat van terecht? Het christelijke antwoord is nee, er komt niks van terecht van het koninkrijk van de zoon van David. Maar die was misschien iets te snel. Maar vooruit, hè. Maar Daniel geloofde erin. Laten we zeggen, was chiliast, avant la lettre. En hij wilde graag weten hoe en wanneer dat koninkrijk dan alsnog zou komen. En het resultaat daarvan is dit hele Bijbelboek Daniel, waarin van Gods wegen hem deze dingen worden uitgelegd. Maar goed, dan loop ik wat ver vooruit. Maar waar ik maar op wijs is dat in het eind van Genesis wij even op het verkeerde been staan, of misschien toch het goede, op de kant van Jozef. En de vervulling daarvan is gelegen in onze tegenwoordige tijd, waarin het koninkrijk van Christus weliswaar is opgericht, maar verborgen is. Het is buiten de legerplaats. Het is officieel buiten Israël. Dat vinden de aanhangers van de Brits Israëlbeweging niet leuk, dat ik dat zeg. Maar het is zo, het is verborgen officieel buiten Israël. En in de praktijk eigenlijk gewoon in de hemel, want daar is dat koninkrijk dan. Maar goed, daar kan ik nou verder niet op ingaan. Het gaat er maar om dat we die gedachtegang leren volgen. Dat is wat we in Genesis doen. Daarna worden die iets ingewikkelder, want daarna zijn we terecht bij het hele volk in de ballingschap. Dat wil zeggen in de slavernij van Egypte. Dan is het een volk van slaven. Er moet er wat veranderen, want ja, waar blijft die lijn van dat koningschap nou? En daar krijg je dat Mozes geïntroduceerd wordt als leviet, overigens. Dus uit weer een andere stam. Om Israël uit te leiden uit die slavernij. Nee, te maken tot een volk in de woestijn. En dat zou het begin moeten zijn weer. Of de volgende fase in de oprichting of hoe het maar heet, maar het erfrecht van dat beloofde koninkrijk. Nou ja, goed, en dan wordt het lastig te volgen. Uitgebreide geschiedenis van vele eeuwen, waarbij Israël in het land aankomt onder leiding van Jozua. Dan ben je weer terecht trouwens bij de stam van Jozef, Efraïm. Weet u nog? Jawel. En daarna krijg je de periode van de richteren. Dan is er geen koning, maar er wordt steeds gezegd, soms heel expliciet, soms wat bedekt, maar er wordt gezegd, ja, maar de Heer is koning over het volk. Dus ze hebben geen koning. En u weet wat er gebeurt. Er zijn altijd mensen die zich aanmelden dan. Voor de vacature. En dus krijgen wij van doen met het koningschap over Israël van ene Abimelech. Weinig bekend. Maar dat was de eerste koning in Israël. Over Israël. Er kwam weinig van terecht, zijn koningschap. Dat is Richteren 9 of zo. Is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En zoals met Abimelech verkeerd afliep, zo loopt het verkeerd af met de heerschappij van de wet. Hetgeen later uitgebreider geïllustreerd wordt, toen uiteindelijk Israël zo nodig een koning moest hebben. En toen merkwaardigerwijze werd het lot geworpen en kwam het lot niet bij Juda, want daar zit je op te wachten, die scepter van Juda enzovoort. Maar toen kwam het lot terecht bij Benjamin notabene. Toen kregen wij Saul, want Saul is uit Benjamin. Ongeacht welke Saul we nou bedoelen. Hè? Saul is uit Benjamin en Saul staat voor de wet. Vandaar dat die latere Saul, die uit Benjamin was, in het Nieuwe Testament, meteen zijn naam verandert. Die heb je toch. Saul uit Benjamin wordt Paulus de Romein. Oude verbond vervangen door nieuw verbond. Ik heb alle schade en drek geacht omdat ik Christus zou gewinnen. En dat soort dingen. En in het Oude Testament heb je de geschiedenis van Saul, de eerste koning van Israël. Maar zijn heerschappij is ook een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En dat is niet wat God in gedachten had. Dat is wat de mens in gedachten had. En toen zei God, willen jullie? Net als bij de wet. Is dat goed zo? Ja, zeiden ze. En bij Saul, koning Saul, precies hetzelfde, William. Ja, dat was een. Het zag er goed uit. Kop en schouders boven. Nou, alleen de kop, geloof ik. Maar in ieder geval boven het maaiveld uit, denk ik wel eens. Die gingen dan ook af. Maar het was de wet. Daar kwam een eind aan. En terwijl Saul nog aan de heerschappij is, verschijnt David op het toneel. En daar vinden we een flinke stap in de vervulling van de beloften Gods. Die kan ik misschien nog net even aanhalen. En misschien nog niet, maar ik probeer het in 2 Samuel. Maar het is een heel gedoe, hè? De aanstelling van die koning. Eerst de verkeerde. Nee, het was een goeie, maar hij was niet goed genoeg. Net als de wet. Heilig, rechtvaardig en goed. Maar niet nuttig. Hè? Krachteloos. En dat is met Saul het geval. En daarna wordt David gezalfd door dezelfde Samuel. Maar vooruit. 2 Samuel 7. En die zoek ik op omdat daar een belofte, profetie aan David gedaan wordt. Vanaf vers 12. En in dit verband wordt traditioneel gesproken over het Davidisch verbond. Het verbond met David. Het gaat weer over hetzelfde. Koningschap. Kan niet missen. Vers 12 van 2 Samuel 7. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zegt de profeet tot David, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, letterlijk dus. En ik, zegt de Heer via de profeet, en ik zal zijn koninkrijk vastmaken. En die, een zoon van David dus, die zal voor mijn naam een huis bouwen, hij zal een tempel bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks, dat is dus gewoon een troon, stoel des koninkrijks. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen, vastmaken, tot in eeuwigheid. Heb je dat? Hier wordt dus inderdaad gesproken over een zoon van David die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen van Gods wegen. En je leest hem in het verlengde van Genesis 1, vers 26, uiteraard. Daar gaat het nog steeds over. Je bent een jaartje of 3000 verder, overigens, in de dagen van David. Maar het gaat nog steeds over hetzelfde. En de Heer zegt, ik zal dat doen, ik zal zijn koninkrijk bevestigen, tot in eeuwigheid. En dan vers 14, en dat hadden de Joden moeten weten toen de Heer vroeg, wat denkt u van den Christus? Want daar zegt hij, ik zal hem zijn tot vader. Ik, dat is Jehovah, zo heet dat hier. Ik zal hem, maar wie is hem? Dat is de zoon van David. En van Gods wegen wordt gezegd, ik zal hem zijn tot vader. Dat wil zeggen, God zou de vader zijn van de zoon van David. Waarom ook niet? Moet kunnen. Het zijn twee lijnen die bij elkaar komen, maar ja, dat heeft elke familie zo, hè. Dat merk je op een trouwerij altijd, weet je wel, komen die twee families bij elkaar. Je kan precies zien wie bij welke familie hoorde. Het eindigt niet voor niks vaak in ruzie, zo'n bruiloft. Hè? Die twee families bij elkaar konden ze ook niks aan doen, want ja, die twee mensen hebben dat uitgezocht naar het schijnt. Maar vooruit, hè. Maar hier komen ook twee families bij elkaar. Namelijk de zoon van David zou zijn de zoon van God. Staat er gewoon bij. Ik zal hem zijn tot vader en de Joden maar volhouden vandaag. Onze God heeft geen zoon. Maar ja, die kennen hun Bijbel net zo min als dat christenen die kennen. En als dat Mohammedanen de Koran kennen overigens, et cetera, et cetera. Zo gaat het altijd. Maar er staat uitdrukkelijk, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Met andere woorden, zoon betekent erfgenaam. De zoon van David zou de troon, de titel, de troon van David erven. En dat koninkrijk nog veel groter maken dan het ooit was, overigens. Over alle volkeren, want wat zei de Heer tot Abraham ook alweer? En Abraham is een van de voorvaderen, om zo te zeggen, van David. In u en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Niet alleen maar Israël. Kortom, hij zou zijn de zoon van David, maar aan de andere kant de zoon van God. En dus, de zoon van David zou zijn erfgenaam van God. En die uitdrukking mag ik rustig gebruiken, want die staat in Romeinen 8. Over erfgenaam van God. Christus is erfgenaam van God, maar u en ik als wedergeboren mensen zijn ook erfgenaam van God en dus mede-erfgenaam van of met Christus, staat daar. Hebben jullie nog? Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. En daarna prachtige uitspraken waar velen over struikelen, maar ik begrijp nooit waarom. Dus ik lees ze gewoon. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Toen zei men, dat kan nooit over de Heer Jezus gaan. Dan zeg ik, ja, wis en waarachtig wel. En gelukkig wel. Want wij kennen toch allemaal die uitspraak, dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dus u wordt van Gods wegen beschouwd als een zondaar. En hij droeg onze zonde. Dat is ook de prediking van Johannes de Doper. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En onder lam te verstaan, dat lam waarop de handen gelegd werden eventueel. En waarover de zonden van het volk werden beleden. En dat soort zaken meer uit de oud-testamentische wetgeving. De rituele wet om zo te zeggen. Zeker wel. Afgezien of van dat gebed van de Heer met de woorden van David in Psalm 51. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat kan geen mens zeggen. Dat hij alleen tegen God gezondigd heeft. Hè? Maar hij wel. Omdat hij onze zonde droeg. Hij heeft niet gezondigd tegen iemand van ons. En hij is de enige die kon zeggen tegen u alleen heb ik gezondigd. Het droeg die zonde en het beleed ze. Nou goed. En dus werd hij met plagen der mensenkinderen gestraft. Maar staat erachter, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Vandaar het Efeze leert dat God Christus begenadigd heeft. En waar wij in Christus zijn, zijn wij in hem begenadigd. Heb je dat? Dat is in de opstanding uiteraard. Mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul. Dan hebben we heel die kwestie van die twee verbonden weer. De heerschappij van Saul werd beëindigd. De wet zelf wordt geoordeeld als het ware. Het handschrift dat tegen ons was, is de wet, die werd aan het hout genageld, zegt Colossens hoofdstuk 2. Ze werd geoordeeld, dat is wat met Saul dus ook gebeurde. Maar staat hier met die zoon van David, met David gaat het anders, dat wordt definitief. Hij gaat een moeilijke tijd door, die zoon van David. Hij zal gestraft, geplaagd worden, zie. Hij zal gesmaad worden. En al dat soort uitdrukkingen meer, maar daarna is het barmhartigheid, dat wil zeggen, zou opstaan uit de dood en dan pas zijn koninkrijk ontvangen, dan tot zoon van God gesteld worden en zoon van David was zij al van geboorte. Vandaar dat in het Nieuwe Testament, daar gaat hij weer, in de eerste brief, het eerste hoofdstuk, de eerste versen, Romeinen 1, vers 4, meteen gesproken wordt over de Zoon van God, maar er staat eerst dat hij naar het vlees is uit het zaad van David, en daarna die krachtelijk verordineerd is, want dat staat er echt, die orizo, die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking door de opstanding der doden. Dat wil zeggen, in zijn opstanding tot zoon van God geordineerd. Het komt precies overeen met wat hier staat in 2 Samuel 7. Het zou me trouwens niet verbazen als er in Romeinen 1 vers 4 een verwijzing staat naar dit schriftgedeelte. Maar dat weet ik niet uit hoofd. En ik heb het niet opgezocht. Maar daarna verder in 2 Samuel 7. Doch uw huis, vers 16. Doch uw huis, uw koningshuis, uw familie, uw volk, maar daarmee uw troon. Uw huis zal bestendig zijn, zal blijven staan, zal bestendig zijn en uw koninkrijk zal zijn tot in eeuwigheid voor uw aangezicht en uw stoel, uw troon, zal vast zijn tot in eeuwigheid. En daar wordt dus, laten we zeggen, een eeuwig koninkrijk beloofd aan de zoon van David. Daarna in het Nieuwe Testament wordt het redelijk vermakelijk, want er wordt eerst in Handelingen 2, de eerste toespraak van Petrus, verwezen naar David, die uitspraken deed in Psalm 16. En toen zei Petrus daarover, nou ja, David heeft dat niet van zichzelf gezegd, over gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige over, nog uw eenzame overgeven om verderving te zien. Want, zegt Petrus, David is gestorven, dat is in strijd met Psalm 16, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Het was al 1000 jaar een graf van David. Met andere woorden, David schreef het om, het ging niet over David. Het was niet op hem van toepassing. En daarna herhaal ik diezelfde gedachtegang in verband met Salomo. Want het is ongetwijfeld terecht als wij deze woorden in verband brengen met Salomo, de zoon van David, die de tempel, met name een huis zou bouwen, die een koninkrijk zou hebben enzovoorts. Maar raad eens wat. Salomo is gestorven, net als David. En dus over wie gaan die uitspraken? Over Salomo? Nee, over de Heer Jezus Christus. En Salomo was een voorbeeld van degene die komen zou. Elke keer komen er van die plaatjes naar boven in de Oud-Testamentische geschiedenis, die een uitbeelding zijn van dat koninkrijk dat zou komen. Het treedt regelmatig aan de oppervlakte enzovoort, maar het verdwijnt ook meteen weer. Want u weet hoe het met het koninkrijk van Salomo afliep. Dat is een leuke om voor een pauze te eindigen. Dringend pauzeren. Het koninkrijk van Salomo. Salomo ontsliep. En daarna werd zijn koninkrijk verdeeld. En toen werd het helemaal ingewikkeld. Want toen ging de titel niet mee met Juda, met het tweestammenrijk. Maar de titel ging nota bene mee met het tienstammenrijk op grond van het eerstgeboorterecht. Sterker nog, de titel voor het volk was Israël. Nee, het heette Jacob, maar van Gods wegen als Israël benoemd. Maar de naam Israël ging niet met de Joden mee, ging met de 10 stammen mee. Onder leiding van een koning uit Efraïm. Uit Jozef dus. Dat is dus al de derde keer, want het was bij Jozef zelf in Egypte, het was daarna bij Jozua bij de intocht in Canaan en de verovering van het land. En nu bij de verdeling van de 2 en de 10 stammen, om zo te zeggen, ging de naam Israël mee. En het eerstgeborenrecht ging mee met de 10 stammen van Israël. Het wordt uitgebreid ook aangekondigd. De Heer stond aan de kant van de 10, niet aan de kant van Juda. Er staat zelfs dat Juda afviel van Israël. Dat willen de Joden in onze dagen niet meer horen. Maar het staat er wel zo. Christenen willen het trouwens ook niet horen. Maar het staat er wel zo. En daar wordt het weer ingewikkeld, want er verdwijnt het eerstgeboorterecht van Ephraim op een zijlijn om in de Bijbelse geschiedenis niet letterlijk meer terug te keren, maar u weet wat er van geworden is, hè? Uit die zijlijn is de gemeente ontstaan. Die van Jozef, die van Ephraim, die van Jerobeam, jawel, en zo verder. Maar goed, dat is verder ons onderwerp niet, maar waar het maar om gaat is dat het steeds aan de oppervlakte komt en het verdwijnt opnieuw. Uiteindelijk hou je niks anders over, na de Babylonische ballingschap van de twee stammen, hou je niks over dan alleen een reeks van namen waarvan we niet eens weten wie het zijn. Zerubabel, Salatiel, wie ze maar waren. Ik bedoel, ze spelen geen rol van betekenis meer, zeker niet die daarna komen, totdat we terechtkomen bij de timmerman uit Nazareth en de maagd Maria, ja. Betekenen niet zoveel meer. Maar goed, we hebben het daar nog over, want we gaan eerst pauzeren.